En mevrouw, open dan deze vergadering. Er is nog een mevrouw aangeschoven en dat is mevrouw...
Inge Jansen, de beleidsmedewerker.
Oké, okay, mevrouw Jansen. Dank u wel. Dames en heren, hartelijk welkom. Agenda punt 3, de GGD Zuid-Limburg, begroting 2016, het jaardocument 2014, scenario 2016-2019, gemeenteblad 2015, nummer 30. Wie kan ik het woord geven? Ik kijk even in de richting van meneer Peters. Dan beginnen we daar aan die kant.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een drietal vragen. Allereerst, is het budget voor de jeugdgezondheidszorg is dat al bekend? Vraag 2 is, kun je iets vertellen over nieuwbouw of niet nieuwbouw? En ten derde, u geeft iedere keer als we praten over 4 scenario's. Terwijl ik persoonlijk altijd zeg van die 4 scenario's kun je er ook 2 van maken. Want je kunt er, nou scenario 1 neem, dat is, dan kom je onder de wettelijke grenzen. Ik denk dat nooit aanbevelenswaardig is. Dus maar misschien moet hij wel die scenario's aangeven. Maar ik zou het ook met minder scenario's kunnen doen. Dat zijn mijn vragen.
De wethouder.
Ja, u vroeg het budget voor de jeugdgezondheidszorg bekend is. Als het dat vanuit de GGD-perspectief, ja, is dat afhankelijk van welk scenario er gekozen gaat worden. Dus op het moment dat de meerderheid van het AB kiest voor het afbouwscenario, ja, komt er minder geld beschikbaar. Dan zal dat ook, denk ik, consequenties hebben voor de jeugdgezondheidszorg. Het voorstel van het college is om met een aantal randvoorwaarden te kiezen voor scenario 3. U vroeg ook nog over die nieuwbouw en die vernieuwbouw. Ja, dat is bekend. In het huisvestingsdossier is door het AB gekozen voor de vernieuwbouwoptie. Dus dat betekent dat de locatie in Geleen, het raamwerk van het gebouw, de buitenmuren blijven bestaan. En dat... Zeg ik dat goed? In Heerlen blijven... Ik zag het pand in Heerlen voor me en ik zei Geleen... dat die blijven bestaan en dat binnen dat pand, zeg maar, laat ik mij mijn eigen woorden even zeggen, de boel zodanig wordt opgeknapt dat weer als nieuw aandoet.
Sorry.
Daar is overigens ook een raadsinfobrief, die heb ik zelf ook vandaag nog even uitgeprint.
Even nou van over pand Heerlen of over Geleen?
Over Heerlen. Oh. Van 11 februari 2015, die zal wel op het RIS staan, daar is dat ook uitgelegd. En met die scenario's, kijk, toen we daar in het AB over gesproken hebben, ja, er waren ook wat collega's die zeiden, ja, het zijn nu 4 scenario's, maar je zou het ook als 3. En dus uiteindelijk is ervoor gekozen, ja, deze 4 zijn het. En dat geeft ook misschien in de volle breedte de keuzemogelijkheden aan. Maar ja, je had daar ook, snap je, had ook keuze kunnen maken dat het er 3 waren of 2. Maar dit is nu eenmaal het... Dat is ook hoe de meerderheid werkt, waarvan de meerderheid heeft gezegd, nou, dit is goed om dit aan de raden aan te bieden.
Mijn gevoel is altijd, want het is niet alleen deze keer zodat je met 4 scenario's komt. In het verleden kwam je ook met 4 scenario's waar je eigenlijk ook al een deel, ja, gemakshalve kon afstrepen.
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk, ja, je kan voor elk scenario kan je kiezen.
Dank u wel. Meneer Bovens, u wilde nog reageren?
Nou ja, ik kan alleen maar aanvullen, even op dat laatste terug te komen. Ze blijven natuurlijk altijd eerlijk in het scenario. Je kunt kiezen voor scenario 1 en met risico natuurlijk gewoon onder wettelijke normen zitten. Dat kan. Dat gebeurt wel op meer plaatsen in Nederland. Alleen, dus het, wat ons betreft is het nog altijd een reëel scenario. Liever natuurlijk niet, maar... Het kan altijd nog gekozen worden.
Ja. Ja, maar dan ben je één van de velen. En dan, als die andere dan toch iets anders is, dan kun je beter... Maar goed.
Geen verdere vragen. Het budget van JGZ, dat blijft bij scenario 3, blijft dat natuurlijk budgetair neutraal. Ja, dus het budget is daar hetzelfde budget als het budget op dit moment voor je gezondheidszorg. Ja.
Dat waren uw vragen.
Ja. Overigens hebben wij misschien, dat is wel leuk om dat nog... Of leuk, in ieder geval wel actueel om dat nog even te melden. Dat wij... gezien hebben, nou, dat hebben we ook een raadsinfobrief over de JGZ onlangs en nu verwoord, dat er steeds vaker kinderen van JFC gebruik maken van de voorziening hier in Brunsum. En daar hebben wij een brief over gestuurd aan het ministerie, omdat die kinderen formeel niet zijn ingeschreven in de GBA in Brunsum en dus ook niet meetellen, niet meegerekend worden in het bepalen van het budget dat de gemeente krijgt. Maar dat slaat in die zin wel een gat in onze begroting. En ik begreep van het ministerie dat ze ja, het probleem erkennen. Zij snappen dat hier iets vreemds aan de hand is. Alleen ze zijn er nu al een half jaar over aan doen om een oplossing te verzinnen. En die oplossing, die, daar is nog steeds geen zicht op. Dus wat dat betreft blijven we ook daar kort aan de bal. En is er onlangs nog contact met het ministerie geweest om te zeggen, ja, prima dat jullie er zo lang over nadenken zijn. Maar in de tussentijd hebben wij hier wel een probleem. En wanneer mogen van jullie nou iets gaan verwachten? Dus ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen.
Oké, dank u wel, wethouder. Mevrouw Batens. Mevrouw Batens, misschien kunt u de microfoon even pakken van de heer Peters, want deze doet het wel. Blub, blub, blub.
Moet je afstand houden.
Mevrouw Batens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op pagina 5 van 8, zeg maar, van de oplegnotitie van de scenariokeuzes. Bij het tweede streepje staat, hadden we graag wat meer verduidelijking waarom scenario 3 prevaleert boven scenario 2. Een verwachting of een voorbeeld van een taak bijvoorbeeld in het sociale domein dat onder scenario 2 niet kan worden uitgevoerd en onder scenario 3 wel. En een tweede vraag is, er wordt gesteld dat GGDZL kritisch blijft kijken naar efficiency mogelijkheden in de eigen organisatie om zo toch een bezuiniging te bewerkstelligen. Kritisch blijven kijken is natuurlijk één, maar wat is of wordt er echt daadwerkelijk gedaan om binnen de eigen organisatie te bezuinigen?
Wie? De wethouder?
Ja, kijk, zeg maar die... De verschillen tussen scenario 2 en 3. Kijk, als je zeg maar naar het financiële plaatje kijkt, dat bij die beide scenario's hoort, dat die zijn precies hetzelfde. Dus je zou kunnen zeggen, ja, uiteindelijk, wat is dan nog het verschil tussen die scenario's? En dat verschil zit denk ik een beetje in de vertreksituatie. In het scenario 2 ga je ervan uit dat de GGD niet een hele prominente rol gaat spelen in het sociaal domein. En ga je er ook vanuit dat als zij iets nieuws willen ontwikkelen op dat gebied, dat dat alleen maar kan als zij iets ouds niet meer gaan doen. Dus dat zij zelf de ruimte vrijmaken om dat te kunnen doen. In scenario 3 heb je wat meer het vertrekpunt om te zeggen, nou ja, het zou heel vreemd zijn als er allerlei ontwikkelingen in het sociaal domein zich voltrekken en dat de GGD als belangrijke strategische partner van de gemeente daar geen enkele rol in gaat spelen. En heb je ook de aanname dat de GGD in die hele ontwikkelingen misschien best een hele goede partner zou kunnen zijn. En zelfs in die mate dat betekent dat er misschien wat meer taken uiteindelijk bij de GGD belegd gaan worden. We hebben dat onlangs ook concreet gezien, omdat gemeenten de verplichting kregen om een samensmelting te organiseren van het advies- en meldpunt kindermishandeling en het steunpunt huiselijk geweld. Dat is uiteindelijk veilig thuis geworden en de gemeente in Zuid-Limburg hebben gezegd, nou die veilig thuisorganisatie, die kunnen wij eigenlijk het beste hangen onder de GGD. En daarmee is het werkveld van de GGD weer wat groter geworden en zijn ook zeg maar, de financiële stromen, het geld dat eerst bijvoorbeeld naar het AMK ging, dat hing onder bureau jeugdzorg, dat gaat nu naar de GGD-organisatie. Dus bij scenario 3 zie je denk ik aan de voorkant wat meer kansen dat de GGD zich ontwikkelt tot een goede partner in het sociaal domein, die mogelijk ook daar extra omzet uit zou kunnen halen. En voor dat scenario 3, nou, daarvan zegt in ieder geval het college, is ook het advies in uw raad, ja, wij denken dat dat een verstandig scenario is, waarbij wij wel zeggen, als het zeg maar linksom werkt, ja, dan werkt het ook rechtsom. Het zou dus ook kunnen zijn dat er dadelijk een taak is die wij misschien beter, ik zeg nu maar, bij een andere instelling kunnen beleggen. En dan zou dat ook kunnen betekenen dat er misschien iets wat nu bij de GGD zit, daar juist weggehaald wordt, omdat het ergens anders beter kan. En ik vind in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, heel moeilijk om om maar nu te schetsen over hoe het werkveld over 2 of 3 of 4 of 5 jaar eruit ziet. Want daarvoor zijn er zoveel dingen in ontwikkeling. Dus je moet daar, denk ik, gewoon een soort open mind in houden en ver naar blijven kijken. En iedere keer in het belang van de cliënt de beste afwegingen maken. Maar bij scenario 3 zeg je wel, nou ja, wij zien wel kansen voor de GGD om zich tot een volwaardige, niet dat zij dat nu niet zijn, in tegendeel, maar tot een misschien een prominente partner in het sociaal domein te ontwikkelen.
In aanvulling daarop, want u beschrijft precies dat wat ik bedacht had voor scenario 2. Dus je ontwikkelt een nieuwe taak en dan moet je dus iets oud, laat je dan daaruit vallen. Dat is toch juist logisch in kader van bezuinigingen dat je meer naar je taken gaat kijken als je iets nieuws ontwikkelt om dan iets oud dan wat je dus niet meer nodig hebt of wat je kunt afstoten of wat een ander beter kan, dan toch op die manier regelt.
Ja, maar kijk bij scenario. Ik denk, we hebben allebei gelijk. Namelijk bij scenario, in het voorbeeld van veilig thuis, dat is voor de GGD een nieuwe taak. Maar voor iemand anders was het wel nog een oude taak. Namelijk bij bureau jeugdzorg. Daar gaat hij, snap je, daar gaat hij dan weg. En in scenario 2, daar zeg je eigenlijk, ja, de GGD mag alleen maar iets nieuws gaan doen als de GGD ook iets laat vallen. Snap je, daar zit denk ik een verschil. Dus in scenario 3 kijk je wat breder, zeg maar, naar wat betekent dat nou over hoe het sociaal domein georganiseerd is.
Meneer Bovens,
ja,
nog een aantal.
Ja, want bij dat voorbeeld van veilig thuis zouden wij eigenlijk dan een deel van bijvoorbeeld je gezondheidszorg moeten laten vallen. Want dan zou je dat moeten gaan compenseren. Dus dan zou je in je eigen basistaken moet je iets gaan zoeken, waardoor dat je een andere taak die je van buiten erbij krijgt zou moeten compenseren. En misschien een ander klein voorbeeldje, want u noemde straks inderdaad zijn advisering. Je zou bij ons dokters kunnen inhuren om extra taken te doen, om adviezen te geven aan de gemeente, het kader van de participatiewet of noem maar op. Stel je dat in scenario 2, zou je zeggen van haal die dokters dan maar weg bij de infectieziekte of bij de jeugdgezondheidszorg en laat die maar die keuringen doen. Terwijl als je zegt van nou, ik moet dokters sowieso hebben, dan kun je ook zeggen van ja, als ik ze niet bij de GGD haal, dan haal ik ze bij wijze van spreken bij een particuliere of bij een commerciële organisatie. En moet je het ook betalen. Dus het is zelfs zo dat als je door de GGD laat uitvoeren, wil dan niet per definitie zeggen dat het voor de gemeente nog duurder is. Want het zou zomaar kunnen dat wij bijvoorbeeld efficiënter of goedkoper kunnen dan een particuliere organisatie. Dus we gaan pas überhaupt iets nieuws doen als we met de gemeente daar goed over gesproken hebben. Wat zijn daar de consequenties van, zowel inhoudelijk als financieel. Dus het is niet een soort carte blanche om zomaar taken erbij te krijgen.
Mevrouw Baten, geen vragen meer. De heer Snakkers.
Nou, er zijn al wat vragen gesteld. Met de microfoon.
Meneer Snakkers, misschien, ik weet niet of het mogelijk is, of u, meneer Snakkers, of u ook even die andere microfoon naar u toe kunt halen, want hier is een hele rij uitgeschakeld. Nee, die doet het ook niet. Nee, u moet.
Maar mijn tweede vraag was trouwens nog niet beantwoord.
Ja. Oh. Nee,
we krijgen hem.
Meneer Wolfs.
Kijken naar efficiëntie blijft gewoon altijd voor ons van toepassing. Dus we blijven vanaf, en dat heeft in de vorige periode natuurlijk zeker in die bezuinigingsronde gespeeld. Maar we zitten er zo in dat we iedere keer opnieuw gaan kijken van kunnen wij het ergens nog efficiënter doen. En ook dat zou in de toekomst zomaar kunnen dat als er bewegingen zijn, ook in het veld, doordat gemeentes bijvoorbeeld ook intensiever gaan samenwerken in shared services bijvoorbeeld. En wij kunnen daarop aansluiten, zullen we dat absoluut niet nalaten. Dus het is gewoon de intentie van ons, vanuit degene vanuit de organisatie, om daar naar te blijven kijken. Ja,
ja, voorzitter.
Meneer Snakkers. Okay.
Dank u. We kunnen, hè? Nou, er zijn nog wat vragen gesteld, voorzitter. Toch wat aanvullende vragen. Die vraag met betrekking tot die nieuwbouw, hè? En die vernieuwbouw in Heerlen. Daar komen geen additionele kosten voor de gemeente Brunssum om de hoek kijken. Dat helemaal niet. Even voor mijn beeld. Is de gezondheid in het Zuid-Limburgse, en wellicht dat het in een of ander boekje heeft gestaan, maar help me even. Is dat nou de afgelopen 4 jaar, is dat nou slechter geworden of is dat verbeterd over het algemeen? Dat is mijn eerste vraag. En hoe verhoudt zich dat tot de scenario's natuurlijk? Hè? Kijk, als het slechter is geworden, dan zeg ik, als je het dan op hetzelfde niveau wil handhaven, dan is dat iets paradoxaals. dan dat op de eerste plaats. Op de tweede plaats, het rapport, de bijlage, die ademt eigenlijk teneur van doelmatigheid en efficiëntie ten opzichte van financiële taakstelling. Maar waar het mij eigenlijk om gaat, als ik naar de GGD kijk, gaat het eigenlijk om het handhaven van de publieke gezondheidszorg. Ja? En dat zie ik eigenlijk niet terug. Nou, laat ik even een voorbeeld noemen. Ik zie ergens van, ja, we gaan voor de inhoud. We kijken naar doelmatigheid en efficiëntie. Terwijl ik dan denk, ja, je kijkt eerst naar je taak op de publieke gezondheidszorg. En dat staat je eigenlijk af ten opzichte van de financiële taakstelling. Ik weet niet of de vraag duidelijk is. Eens even kijken. Ja, andere vragen zijn al reeds gesteld. Ik laat het hier in eerste termijn even bij.
De wethouder.
Ja, kijk, ik heb voor mij even gepakt de samenvatting van het regionaal rapport Volksgezondheid Toekomstverkenning 2014. Die zat ook bij de stukken als een van de bijlagen. En daar zie je zeg maar hoe het met de gezondheid in Zuid-Limburg gaat. En daar worden ook wel wat, ja, zeg maar, wat terugblikken gedaan naar hoe was dat nou eerst of hoe is dat in Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van het land. En in het algemeen kan je denk ik wel stellen dat Zuid-Limburg behoort bij de ongezondste regio's in het land en dat wij nog niet in de gelukkige omstandigheid zitten om te zeggen dat het anders, hè, dat wij inmiddels niet meer bij de ongezondste regio's zitten. Maar er zijn ook wel een aantal positieve aspecten. Je ziet ook wel dat op een aantal thema's de achterstand wordt ingelopen en op een aantal thema's ook weer niet. Ja, Fons, misschien kan jij dat...
Ja, in zijn algemeenheid geldt dat geldt voor totaal Nederland dat we nog altijd vooruit gaan qua gezondheid. Dat geldt ook voor deze regio. Alleen wat we merken is dat de gezondheidsverschillen, zeg maar de sociaal-economische gezondheidsverschillen, dus mensen die wat meer te besteden hebben, die wat minder te besteden hebben, die groeien. Dus de ongelijkheid in gezondheid groeit nog. En ook in deze regio is dat. En daarnaast is inderdaad wat de wethouder zegt, kleuren wij zeg maar, ten opzichte van de rest van Nederland donkerrood. Alleen dat blijft altijd een relatief verhaal. Want als wij ons gaan vergelijken met misschien een gebied over de grens in Wallonië, dan doen wij het weer goed. Dus alles blijft wat dat betreft relatief. Maar als je kijkt naar de gezondheidssituatie in Limburg, maar ook in Nederland, hebben wij in deze regio hebben we gewoon het meeste te doen. Absoluut, ja.
Ja, meneer Saks, uw vraag over die wet publieke gezondheid en de doelmatigheid. Ik weet niet of ik hem goed heb begrepen, dan moet u mij nog even op weg helpen. Maar uiteindelijk is zeg maar, de wet ook het vertrekpunt voor de GGD. Want uiteindelijk is de GGD misschien wel de organisatie bij uitstek die gemeente helpt om te voldoen aan de wet publieke gezondheid. En ja, je zou bijna kunnen zeggen dat is vertrekpunt van het dagelijks handelen, iedere dag weer opnieuw. Ja. En dat probeer je dan zo slim en zo doelmatig en zo effectief mogelijk te doen. Ja, dus laat ik zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt naar de jeugdgezondheidszorg, daar hebben we dan een paar keer over gehad. Ja, daar is de wet, beschrijft in hoge mate voor wat je daar moet doen. Op welke leeftijd je een contactmoment moet aanbieden. Dus dat is niet dat we zelf denken, ja, laten we dat als 3 contactmomenten schrappen, want we kunnen dat doelmatiger. Nee, dat is gewoon de wet leidend. En daar houden wij ons gewoon keurig aan de wet. Ja.
Bij dat voorbeeld hebben we wel een bezuiniging kunnen realiseren door efficiënter te kijken van als je dan zo'n contactmoment hebt, wie moet dat dan doen? In het verleden hebben wij daar vooral altijd dokters voor ingezet. Dat was ook... En nu zijn we wat doorgeschakeld naar verpleegkundigen, met de dokters meer zeg maar, gebaseerd, of die zich wat bezighouden met de risicozorg. Dus de kinderen die wat meer de zorg nodig hebben. Dus dan kun je zelfs in het screenen en het op de goede momenten de kinderen zien en vaccineren. Door inzet van ander personeel kun je het toch wat efficiënter doen. Dus daar hebben we ook een deel van de bezuiniging uitgehaald. Ja.
Meneer Snakkers?
Dan met deze, hè? Een laatste vraag. Ik begrijp dat het kiezen van het scenario 3, dat onder andere leidt tot een tegenvaller. Hè? Dat moet binnen uw eigen begroting worden opgelost. Kunt u al een tipje van de sluier oplichten waar u denkt dekking te zoeken in uw eigen begroting?
Goed dat u dat punt aanstipt. Kijk, wij hebben de raad... heeft een aantal besluiten genomen de afgelopen paar jaar. We hebben volgens mij in 2010 een besluit genomen om 5% en 10% te bezuinigen op de verbonden partijen. En in 2014 is nog een keer dat besluit genomen. Uiteindelijk wordt een bezuinigingsopdracht bij de GGD, die krijgt pas status op het moment dat een meerderheid van het AB, zeg maar, daarmee instemt. En bij die eerste bezuinigingsopgave is dat nog wel gebeurd. Hè? Want toen heeft uiteindelijk het AB heeft gezegd, nou, wij gaan voor het scenario 11%. Ons ontstond er toen ook een probleem, want onze raad heeft gezegd, nou, wij indexeren onze begroting een aantal jaren niet en de GGD deed dat wel, dus dat liep toen ook uit de pas. En bij de bezuiniging die in 2014 is genomen op de verbonden partijen, heeft op een moment ook de provincie aan ons laten weten, ja, jij boekt nou een bezuiniging in, maar die is eigenlijk niet hard genoeg, want die is pas hard op het moment dat de meerderheid van zo'n gemeenschappelijke regeling ermee instemt. En toen hebben wij bij de begroting 2015, is die bezuiniging op de verbonden partijen, die is teruggedraaid. Die is voor alle verbonden partijen, is die weer uit de begroting gehaald en zijn daar ook, is die meegegaan, zeg maar, in het meerjarig begrotingsbeeld. En per abuis is dat toen voor alle verbonden partijen doorgevoerd, maar niet voor de GGD. En dus ongeacht, zeg maar, wat de GGD ook ging doen, ja, wij wisten, ja, dat is een punt, dat moet gewoon hersteld worden. En dat, wat mij betreft, kijk, binnen de post, zeg maar, gezondheidsbeleid, ja, daar zit een bedrag en dat bedrag gaat nagenoeg, verstrekken wij dat aan de GGD. Dus dat is niet dat daar nog 60.000 of 100.000 euro ruimte zit waar we allerlei andere dingen van doen. Dus in dat potje, ja, daar zit gewoon geen ruimte. En, nee, dat zou ik het willen, dat kan gewoon niet. Dus we hebben, dus zeg maar, in het begrotingsbeeld dat aan u gepresenteerd gaat worden, ja, daar zie je staan dat ten opzichte van wat we vorig jaar dachten, dat met ongeveer 60.000 euro slechter uitziet, omdat deze ontwikkeling gewoon, ja, ook daar recht aan gedaan zou moeten worden. En u heeft een afgelopen dagen de brief gekregen van collega Joosten van Financiën, waarin je kan lezen dat wij een, ja, jammer genoeg een fors grotere bezuinigingsopgave hebben dan alleen die 60.000 euro. Dus daar zullen wij met z'n allen een oplossing voor moeten vinden.
Oké, dank u wel.
Ja, nee, zeker.
Verdere vragen, meneer Snakkers? Niet van toepassing. Mevrouw Geerts.
Ik heb één algemene vraag. Ik was naar het GGD-congres geweest. Dat ging over Limburg. En werd eigenlijk ook wel een beroep gedaan op het meten is weten. En werd wel een beroep gedaan ook op de verschillende gemeentes in Limburg. Om ook daarin te investeren. Ik vroeg me eigenlijk af of dat congres het resultaat heeft opgeleverd. Wat we uiteindelijk terug kunnen zien in uw plannen hier in deze begroting.
Meneer Bovens?
Ja, in zijn algemeenheid hebben we al die opmerkingen die in dat hele proces trouwens gemaakt zijn vanaf september tot nu. Dat is al met discussies met gemeenteambtenaren, met ons bestuur. En toen ook inderdaad die raadsconferentie nog, waar we ook over deze thema's hebben gehad. Die hebben allemaal wel een plek gekregen in de scenario's. Alleen als we nou, zeg maar, de keuze maken daar voor de scenario's, dan gaan we met gemeenten in gesprek van hoe kunnen we daar met elkaar per onderdeel, hoe kunnen we daar plannen maken en daar moeten we nog invulling aan geven. Dus dat zit in feite in de uitwerking van die scenario's straks. Maar die thema's die toen benoemd zijn, die komen dadelijk absoluut terug in dat verhaal. En we zijn ondertussen natuurlijk wel gewoon doorgegaan met onze dienstverlening. En ook daarin hebben we gewoon met gemeenten al individueel afspraken gemaakt, soms over het doen van onderzoeken. Ja. Ja.
Dat was het, meneer Jansen.
Ja, voorzitter, ik wil even terug naar wat de heer Snakkers vroeg over die begroting van de gemeente Brunssum en dat abusievelijk nalaten van de begroting. In dat stukje wat hier staat in het raadsvoorstel begrijp ik even iets niet. U spreekt hier namelijk over, er wordt geconstateerd dat het gemeentelijk budget niet geïndiceerd is. Bedoelt u daar niet mee indexeren, terwijl de GGD-begroting wel geïndiceerd is? Is dat niet gewoon tekst, foute tekst die daar staat?
Nee, het moet geïndexeerd zijn, ja.
Ik verwacht in ieder geval al een tweede versie van het raadsvoorstel. Want dat is natuurlijk niet goed wat hier staat. Want indiceren heeft ook met GGD te maken, maar heel wat anders. Maar dan toch even over die 57.000 euro. Daar staat abusievelijk is nagelaten de begroting hierop aan te passen. Door wie dan? Door ons als gemeente Brunsum? Want we hebben het over begroting 2016, die komt er nog aan. Dat is natuurlijk de meerjarenbegroting waar u het over heeft. En als dat zo is, had dan een auditcommissie of een accountant dat niet aan moeten constateren, dat daar ergens fouten zijn gemaakt?
De wet
ook? Ja, kijk. Op enig moment is ambtelijk gewoon vergeten, om deze ook door te geven aan het lijstje van dit zijn de dingen die wij gewoon moeten herstellen. Dat is gewoon niet gecorrigeerd. Dat is gewoon een omissie. En iedereen had daar misschien met de kennis van nu kunnen zeggen, ja, daar had ik er beter op moeten letten. En had het misschien, Maar goed, het is gewoon niet gezien. Wij hebben dat niet geconstateerd. En wij zijn er pas achtergekomen op het moment dat wij met dit raadsvoorstel aan de gang gingen.
Dus zegt u, eigenlijk onze accountant heeft het ook niet geconstateerd. Bij de jaarrekening 2014. Of hoe dan ook.
Want ik heb daar van de accountant nog een signaal over gekregen. Maar ik weet ook niet of het in de... Of het fair is om te verwachten dat de accountant dat had moeten doen. Daar zit ik eerlijk gezegd wat verder vanaf.
In onze ogen is het best wel een beetje een politiek interessant stukje. Omdat we namelijk nu naar de begroting 2016 gaan. En daar gaan we straks besluiten over nemen. En met name over dan de invulling van het kostenplaatje GGD. En dat is ook in die zienswijze mag u dat ook rustig mee gaan nemen. Denk ik naar het AB toe. In die besluitvorming.
In welke zin dan?
Nou, dat wij dus op dit moment eigenlijk niet... Deze begroting zoals die nu voor ligt, niet kunnen goedkeuren. Omdat daar fouten in zitten. Ten opzichte van de begroting Brunsum.
Nee, kijk, die begroting van de GGD, daar is verder niks mis mee. In dit geval ligt er niet een probleem of een oorzaak bij de GGD. Die hebben gewoon keurig, daar heeft het AB besluiten genomen. Alleen... Wij hebben eerder al een bezuiniging ingeboekt op ons budget, die naderhand niet is overgenomen door het AB van de GGD. Dus die bezuiniging die wij hebben ingeboekt en die tot heden bij ons in de begroting verwerkt is, die heeft nooit zeggingskracht gekregen. Want dat had hij pas gekregen als de meerderheid van het AB die had overgenomen. En dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we zeggen, wij gaan dat herstellen. En daarvoor zal uw raad dan aan zet zijn bij de begroting. Of je kan zeggen, wij gaan het niet herstellen. Maar dan weet je dat je ieder jaar bij de jaarrekening al een probleem krijgt van 60.000 euro. Want het besluit van de meerderheid van het AB, dat is waar gewoon leidend.
Dus geeft u eigenlijk aan, inderdaad, het is een interessant onderwerp voor straks bij de begroting, bespreking van de gemeente Brunsum.
Ja, maar ik denk op het moment dat...
De bezuinigingsactie die dan nu liep voor die 10% of 11%, 10% was het, hè? Die zullen wij handhaven, neem ik aan. Die zal de raad van ons verder blijven hanteren. Goed.
Welke 10%?
Toch? Ik weet niet. Gaat u nou gewoon akkoord met... Kijk, u schermt al met een brief van collega Joosten dat we nog eens extra moeten gaan bezuinigen. Nou, dit is weer een reden om te gaan kijken, kritisch te gaan kijken op punten ook binnen het GGD-budget. Denk ik.
Nee, helemaal niet. Wij kijken elke dag kritisch. Maar laat ik zo zeggen, we komen dadelijk te spreken over schuldhulpverlening. Nou, daar zou ik het liefst aan uw raad zeggen, geef mij 70.000 euro meer budget. He, want er zijn best veel mensen die maken daar gebruik van. Maar ja, de realiteit is dat hier de 10.000 euro's niet op de plank liggen. Dus ja...
Komen we terug op de begroting. Hè? Voorzitter, ik heb een vraag over veilig thuis, als het mag. Het staat ook op diezelfde bladzijde. Staat nog niet opgenomen in de begroting. Je geeft ook duidelijk aan van, dit is een nieuwe taak. En zal eigenlijk moeten, dus daar kom je nog op terug. Ik begrijp dat er dan een aangepaste begroting komt. waar een veilig thuis in opgenomen wordt. Toch geef ik, zie ik in de bijlage, en dat is die bijlage factsheet veilig thuis, een bedrag genoemd van 70.000 euro... wat de gemeenten voor hun rekening krijgen. Waarvan ik dan weer niet begrijp, is dat dan voor alle Zuid-Limburgse gemeenten die 70.000, of is het alleen maar voor Bronsum? Daar zou je al op kunnen reageren, denk ik.
Die is dan voor alle gemeenten, alleen voor dat onderdeel, daar loopt die factsheet op besluitvorming vooruit. En dat is pas aan de orde, op het moment dat de meerderheid van het AB daarmee instemt. Kijk, de discussie die daar plaatsvindt, is dat de gemeente die krijgen het budget dat zij in 2015 krijgen, is minder dan het budget dat daarvoor in 2014 gold. Want het Rijk bezuinigt op die budgetten die naar de gemeente zijn overgekomen. En die bezuiniging die is fors, dat zit rond de 25%. En die bezuiniging hebben wij ook in het hele sociaal domein doorgevoerd. Want iemand die begeleiding levert, laat ik zeggen radar, die krijgen ook minder budget om toch dezelfde cliënten mee te helpen. En de gemeente hebben gezegd voor het onderdeel Veilig Thuis dat het budget 2014 ook het budget 2015 is. Dus dat betekent dat die bezuiniging die eigenlijk op alle andere onderdelen wel plaats heeft gevonden, op dit onderdeel niet heeft plaatsgevonden. Dat is gewoon budgetair neutraal overgegaan. Alleen zegt de GGD, ja, feitelijk zien wij dat onze kosten hoger zijn dan het budget dat wij nu krijgen. En daar zit...
Misschien even, want vooral dat verhaal over die 70.000, dat is ook een stukje erfenis dat we ook pas gaandeweg hebben gezien, omdat wij, de budgetten waren bekend van de gemeente, die waren ook gecommuniceerd. Maar in de overdracht van ondernemingen, want we hebben dat bureau kindermishandeling hebben overgenomen van bureau jeugdzorg. En in die overdracht, en we moesten dat totaal overnemen, zat nog die post van 70.000 die zij gebruikten voor een soort flexibele schil om, in piekmomenten vanuit het bureau jeugdzorg mensen in te zetten, ook voor het bureau kindermishandeling. En dat is op de een of andere manier is dat in dat verhaal tussen bureau jeugdzorg en gemeente is dat niet goed gecommuniceerd. En daar komen wij nu achter. Maar we gaan wel nog in gesprek met de provincie om te kijken of we dat bedrag van 70.000 niet alsnog kunnen terugkrijgen via de provincie. Omdat die in het verleden daarvoor eventueel verantwoordelijk waren. Dus we gaan wel nog proberen om daar in ieder geval dat bedrag van die 70.000 omlaag te krijgen.
Dus dat zou betekenen dat als u dat lukt, dat u dan niet terug hoeft te komen binnen de gemeente om voor een extra bijdrage, zodat die begroting die nu ligt niet aangepast hoeft te worden.
Ja, we moeten sowieso aanpassen. We hebben nog een aantal dingen gewoon op inhoud ook uit te leggen, nog, omdat we in een overgangsjaar zitten. Dus we gaan hem sowieso aan u voorleggen. Ja. Maar het bedrag is nog op dit moment nog niet duidelijk. Ja.
Laatste vraag. Heeft te maken met weerstandsvermogen. Ja. Er staat op pagina 5 van het raadsvoorstel staat. Even terloops opgenoemd van het weerstandsvermogen is te laag en moet eigenlijk omhoog. Nou, daar staat dat dan. Dan denk ik, ja, waarom staat het daar dan? Gaan we dat dan ook omhoog gooien? Of komt er dan dadelijk nog een vraag naar de gemeente toe van, jongens, we moeten een weerstandsvermogen omhoog bouwen? Het is eigenlijk ja, een slag op laag water, of hoe noem je dat? Zoiets? Ja, zo even zo terloops genoemd. Wat moeten we hiermee met die opmerking?
Nou ja, kijk, ik niet alleen hier, maar ook in andere documenten of op eerdere momenten. Ik heb daar nooit een geheim van gemaakt dat het weerstandsvermogen bij de GGD laag is. En er zijn een heleboel argumenten om te zeggen ook te laag is. Als je ziet de organisatie en de omzet die zij draaien en de weerstandsratio die je dan zou moeten hebben, ja, dan is het bedrag dat zij nu hebben, dat is gewoon te laag. En dat betekent dat op het moment dat er een tegenvaller is, dat er dus niet nog een buffer bij de GGD zit van waaruit die tegenvaller gefinancierd kan worden. Dat betekent dat er dan een stuk naar de gemeente komt, ja, om dat bij te plussen. Want wij zijn wel eigenaar van de GGD met z'n allen. En ik ben er ook voorstander van dat zo is. Omdat gemeente en ook onze gemeente niet in de luxe positie zit om nu te zeggen, goh, GGD, ja, wij moeten zelf dadelijk misschien 2 of 3 miljoen euro bezuinigen, maar ja, we aan jou maken nog een keer 6 ton over, zodat je je weerstandsvermogen kan vullen. Dat is in die zin niet realistisch. En ik denk dat daar ook bij de meeste gemeenten geen steun voor zal zijn. Maar het is wel goed om ons te realiseren wat daarvan de consequentie is. Namelijk, ja, als er een tegenvaller is, dan kan de GGD hem niet meer opvangen. En dan tegen die tijd, laten we hopen dat dat niet voorkomt. Maar als dat voorkomt, dan kunt u daar teleurgesteld over zijn. Maar dan kunt u in ieder geval mij nodig verwijt maken van, ja, dat hebben we eigenlijk nooit geweten. Nee, ja,
dan zegt u precies wat ik eigenlijk bedoel. Doe dan twee dingen. Of zet het er niet in. En zeg nee, gewoon maar. Van... Of kom met het AB, met alle gemeenten, tot een voorstel om daar iets aan te doen.
Nee, maar,
wel ophogen of ja. niet omhogen.
Nee, maar kijk, mijn politieke lijn is... Ik realiseer me dat het zo is. Ik realiseer me dat wij daarmee een risico lopen. Maar dat risico, dat accepteer ik voor nu. Omdat wij niet in de positie zitten om dat op te lossen.
En u
maar, ik vind het wel mijn taak om u daarover te informeren.
Dat was het van uw kant, meneer Jansen? Ja.
Mag ik misschien nog even op dat weerstandsvermogen?
Mevrouw Dresens, als u de microfoon een beetje dan naar u toe haalt.
Misschien even op het weerstandsvermogen terugkomen. Er is ook een expliciete opmerking gekomen vanuit de provincie als onze toezichthouder. Om dat duidelijk met de gemeente te communiceren dat het weerstandsvermogen te laag is. Staat ook al langere tijd in de jaarrekening. Het weerstandsvermogen beslaat uit twee dingen. Het risico afgezet tegen het eigen vermogen en waarop dat ik die risico's kan afdekken. Daar hebben wij ook expliciet in de scenario's aandacht voor aan besteed. En er is ook iedere keer een bijlage 7 is dat bij de scenario's expliciet aangegeven wat de effecten zijn op het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen kun je tweeledig eigenlijk korter te zeggen oplossen. Dat is 1, bijvoorbeeld door een algemene reserve op te hogen en daar geld in te storten. Dat hoeft niet, want de gemeenten staan garant, dus die keuze is aan de gemeente. Daarbij moet dan bewustwording zijn dat je een stuk risico bij de gemeente neerlegt. Het andere verhaal is als je een stuk risicospreiding doet. Daarin bestaat bijvoorbeeld ook het verhaal, het verschil tussen scenario 2 en scenario 3 voor het weerstandsvermogen. Het betekent dat je een breder pakket krijgt, dat je een bredere spreiding krijgt, waardoor dat je je risicospreiding doet, wat een gunstig effect heeft op het weerstandsvermogen. Dus het is niet zo dat impliciet er meteen geld bij moet om een weerstandsvermogen te verbeteren. Dat even ter aanvulling op uw vraag.
Oké, dank u wel. Ik kijk nog even naar de VVD-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, collega Jans heeft al een aantal en andere collega's ook een vraag van ons gesteld. Maar betreffende de 10%, betreffende de korting op de verbonden partijen, had ik nog graag een vraag. Zijn wij de enigste gemeente die een 10% korting hebben gevraagd bij de GGD op de korte? Of zijn het ook andere? En om hoeveel gemeenten gaat het ongeveer die daarop hebben aangedrongen bij de GGD om te gaan korten op de verbonden partijen?
Ik weet niet hoeveel gemeenten dat zijn, maar er zijn volgens mij de problematiek speelde in meerdere gemeenten waar op een moment de raad een bezuiningsvoorstel steunt dat uiteindelijk later niet wordt opgevolgd door een besluit van een besluit door de meerderheid van de gemeenschappelijke regeling. In dit geval de GGD, maar het kan ook bij elke andere gemeenschappelijke regeling zijn.
Mevrouw Koenen.
Ja, ik heb nog één vraag. Het gaat ook over de bijdrage van de gemeentes voor de begroting van 2016. Hoe staat de verdeling, zeg maar? Of ja, hoe is de verhouding? Is dat de bijdrage van de verschillende gemeentes aan, ten aanzien van de GGD? Hoe is die verhouding? Is dat tot het aantal inwoners? Ja. Dat was het.
Dank u wel. De heer Putz. Nee, sorry. Mevrouw Bolster. Die ligt al in bed. Mevrouw Bolster niet, dan de tweede termijn, meneer Peters.
Ik heb nog één vraag. Heeft u al een zicht op hoeveel gemeentes al akkoord zijn gegaan en dan ook voor welk scenario? Dit vraag ik omdat als er een meerderheid al voor scenario 3 gekozen heeft, zou ik het adviseren om er een aanstuk van te maken. Want dan kunnen we heel lang en breed over discussiëren, maar dan is het toch al beslist.
Meneer Bovens?
Ja, we zijn een ronde langs de velden aan het maken. En de meeste gemeenten opteren absoluut voor 3. Maar ik heb nog geen getal in de zin van of er inmiddels al een meerderheid is. Omdat een aantal gemeenten zit ook nog zeg maar, in de fase tussen de commissie en de raad hebben. Dus maar laat ik zeggen, de meeste zitten wel op scenario 3. Ja.
Dank u wel, mevrouw Baten. Oké, dank u wel. De heer Snakkers. De andere microfoon, denk ik.
Dank u, voorzitter.
Nou, kijk, we hebben toch te maken met een wettelijke taak, hè, van de gemeente, de publiekrechtelijke gezondheidszorg. En dan mag je in de raad wel je woordje over doen. Afhankelijk of er nou een meerderheid is bij andere leden van het AB. Dus het gaat om een heel groot aspect die heel veel mensen raakt. Vooral in deze regio, die de ongezondste regio is van het hele land.
U had dus geen vraag in deze, als u de microfoon dan even uitzet. Mevrouw Geerts. Meneer Jansen. Oké, dankjewel. De VVD-fractie. Mevrouw Koenen. En mevrouw Bolster ook niet, denk ik. Oké. Dan kijk ik in de richting van de commissie. Een tweede versie met betrekking tot dat woord zal er nog komen. Dat doet de Griffie dan wel. Dus u krijgt dan...
Dat is een kennelijke verschrijving, dus je past wel aan.
Doet de Griffie in deze. Dan denk ik dat ik moet constateren dat het stuk dan toch rijp is voor de raad in deze. En als een B-stuk is het geagendeerd. Akkoord? Akkoord. Dank u wel, meneer Bovens en mevrouw Dreesens en mevrouw Jansen. Een hele korte schorsing, ondanks dat we heel ver achterlopen, voor het volgende agendapunt, de kredietbank.